In het bijzonder heet ik welkom in ons midden dominee Westerink, die als spreker een lezing hoopt te houden over het onderwerp demonische machten. Krachten en machten waar wij heden ten dagen ook mee te maken hebben, wanneer de geest wordt vertroebeld door het lezen van verkeerde boeken en films, zoals van Harry Potter en vele anderen. Ook drank en drugs zijn gewilde middelen in de hand van de boze om onreine geesten op te roepen. Na het zingen en gebed hoopt dominee Westerink ons iets te vertellen over dit onderwerp. Maar eerst gaan we nu samen zingen uit het gebed des Heren, vers 7 en 8. Ik noem u het gebed des Heren, vers 7 en 8. Samen bidden. Goede tieren en genade God in de hemel, zo mogen wij tot u naderen in gebed. En dan willen wij u het ootmoedig danken dat u ons hier tezamen hebt gebracht, of door deze, door de weekse avond. Heren, wat bent u goed, dat u ons niet alleen zondag verroept, maar ook door de week, dat wij ons mogen bezighouden met dingen die ons leven, ja, die onze ziel aangaat. Heren, want ook dit onderwerp van deze avond zal ons en ieder van ons kunnen raken, het zij direct of indirect, in onze familie of kennissenkring. Heren, want die macht die is groot, die duivelse macht die alleen is overwonnen door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die de kop van de slang heeft vermorseld. En heren, dan bidden wij van u of u uw geest in ons midden wilt zijn, dat u, dominee Westerink, alles wil geven wat nodig is om deze lezing te houden. Wees hem nabij, ter linker en ter rechterzijde, en geef dat wij er iets van mogen opsteken, en dat het ons dichter en dichter bij u mag brengen. Heren, want dat wij dat gebed zo nodig hebben, dat volmaakte gebed van u, verlos ons van de boze. Heren, want het zit niet alleen in de lucht, het is niet alleen de Satan, maar het zit in ons eigen boze hart. Geef ons dan een goede en een gezegende avond, heren. Wij vragen dat van u, en niet verdiend, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Er zijn twee schriftlezingen. De eerste is uit Matteüs 12. Ik noem u Matteüs 12, vers 43 tot 45. En vervolgens Lucas 8, vers 26 tot 39. Lucas 8, vers 26 tot 39. Nu eerst Matteüs 12, vers 43 tot 45. Waar staat geschreven? De terugkeer van de onreine geest. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben, en komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Lucas 8, vers 26 tot 39. En zij voeren voort naar het land der Gadarenen, het welk is tegenover Galilea. En als hij aan het land uitgegaan was, ontmoette hem een zekere man uit de stad, die van overlange tijd met de duivelen was bezeten geweest. En hij was met geen klederen gekleed, en bleef in geen huis, maar in de graven. En hij, Jezus ziende, en zeer roepende, viel voor hem neder, en zeide met een grote stem, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods der Allerhoogsten? Ik bid u, dat gij mij niet pijnigt, want hij had de onreine geest geboden, dat hij van de mens zou uitvaren, want hij had menige tijd bevangen gehad. En hij werd met ketenen en met boeien gebonden om bewaard te zijn. En hij verbrak de banden en werd van de duivel gedreven in de woestijnen. En Jezus vraagde hem, zeggende, welke is uw naam? En hij zeide, Legio, want vele duivelen waren in hem gevaren. En zij baden hem dat hij hun niet gebieden zou in de afgrond heen te varen. En al daar was een kudde van vele zwijnen weidende op de berg. En zij baden hem dat hij hun wilde toelaten dezelfde te varen. En hij liet het hun toe. En de duivelen uitvarende van de mens voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilte af in het meer en versmoorde. En die ze weiden, ziende hetgeen geschied was, zijn gevlucht. En heengaande boodschapten het in de stad en op het land. En zij gingen uit om te zien hetgeen geschied was, en kwamen tot Jezus en vonden de mens, van welke de duivelen uitgevaren waren, zittende aan de voeten van Jezus, gekleed en wel bij zijn verstand. En ze werden bevreesd. En ook die het gezien hadden, verhaalden hun hoe de bezetene was verlost geworden. En de gehele menigte van het omliggende land der Gadarenen baden hem dat hij van hen wegging, want zij waren met grote vrees bevangen. En hij, in het schip gegaan zijnde, keerde weder. En de man van welke de duivelen uitgevaren waren, bad hem dat hij mocht bij hem zijn. Maar Jezus liet hem van zich gaan, zeggende, keer weder naar uw huis en vertel wat grote dingen God u gedaan heeft. En hij ging heen, door de gehele stad verkondigende wat grote dingen Jezus hem gedaan had. Tot zover. Dan mag ik nu het woord geven aan dominee Westerink.
Beste vrienden, om al met de deur in huis te vallen. Ik heb vanavond niet zo'n opwekkende boodschap. Dat had u vermoedelijk ook al wel een beetje begrepen. Gelet op het feit dat het vanavond gaat over demonische machten. Dat heeft toch iets van een huiveringwekkende klank. Maar ik zeg het toch maar voor alle zekerheid erbij. Geen opwekkende boodschap. Want als ik heel kort probeer samen te vatten waar het vanavond over gaat, dan gaat het over het woordje wee, zoals u dat tegenkomt in Openbaring 12, waar gesproken wordt over de duivel en zijn trawanten die op de aarde zijn geworpen en waarvan uit de hemel het wee klinkt, wee de aarde en de zee en degene die daarin wonen. De duivel is tot hen afgedaald, met grote grimmigheid, weten dat hij maar een korte tijd heeft. Over dat kleine woordje wee gaat het eigenlijk vanavond. En dan moet ik er eerlijk bij zeggen, het gaat vanavond maar over een stukje van dat wee. Want als je denkt aan het wee dat over de aarde klinkt in verband met het feit dat de aarde het werkterrein is geworden van de vorst der duisternis en zijn legermachten, omdat er voor hen geen plaats meer is in de hemel en ze niks meer kunnen beginnen als het gaat om de troon van God en die daarin gezeten is, dan zouden er natuurlijk vanavond veel meer dingen aan de orde kunnen komen. Er zou vanavond gesproken kunnen worden over de tijd van de verlichting die tegen de Franse revolutie over Europa is gegaan en waarin ontkend werd alles wat mensen niet met hun verstand konden beredeneren en met hun ogen konden zien. Dat was precies een kolfje naar de hand van de vorst der duisternis en zijn machten. Hij is er immers op uit om incognito te werken. Terwijl de Heere Jezus Christus als een onbekende ergens staat, maar dan van zijn knechten vraagt dat ze aan anderen zullen vertellen wie hij is, opdat hij gekend zal worden, wil de duivel met al zijn trawanten het liefst in het verborgene werken. Hij is immers de vorst der duisternis. Zijn praktijken kunnen het licht niet verdragen. Hij houdt zich daar buiten. En je kunt bij dat wee denken aan verschrikkingen die op deze aarde hebben plaatsgevonden. De manier waarop het nationaal socialisme onder leiding van Hitler tekeer is gegaan, in het bijzonder tegen het oude verbondsvolk van de Heere. 6 miljoen Joden gedood in een paar jaar tijd. De hele Holocaust is zo te herleiden naar dat wee dat over de aarde geklonken heeft. En als u bedenkt dat een van de tekenen der tijden is dat de grote afval zal plaatsvinden, en we vinden daar in onze eigen omgeving en in ons eigen land de tekenen van, en we zien daar zelfs de bewijzen van, op alle mogelijke manieren, als je ziet hoe kerken gesloten worden, hoe onze samenleving hoe langer hoe meer gaat lijken op die van Sodom en Gomorra, waar het goede kwaad werd genoemd en het kwade goed, dan is ook dat iets van dat wee dat over de aarde geklonken heeft. Wat we dan nooit moeten vergeten, en dat is wat ik graag aan het begin van deze avond toch ook wel heel nadrukkelijk tegen u en tegen jou wil zeggen, dat het wel in een bepaald kader staat. Je zou er Openbaring 12 nog maar eens een keer op na moeten lezen. Welk kader? Dat de Satan en zijn leger uit de hemel verbannen wordt. En dat hij tot in der eeuwigheid daar nooit meer binnen zal kunnen gaan, om als de verklager der broederen, als de openbare aanklager daarvoor de troon van God te komen en Gods kinderen zwart te maken, zoals hij dat gedaan heeft met Job in zijn dagen, zoals hij dat gedaan heeft met de hoge priester Jozua in de tijd na de ballingschap. En waarom kan hij dan niet meer komen? Omdat de plaats in de troon is ingenomen door de grote triomfator van Goede Vrijdag en Pasen. En ik onderstreep dat in deze week na Pasen heel nadrukkelijk tegen Jezus Christus, die overwonnen heeft, die overwinnen zal, die het kon zeggen voordat hij naar de hemel ging: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de overwinnaar, Satan is de verliezer. En we zullen dat hopelijk vanavond ook zien, ook als het over zijn trawanten gaat. U moet dat dus maar niet vergeten, dat het wee dat over de aarde klinkt alles te maken heeft met het feit dat Satan zijn voornaamste werkterrein, de troon van God, heeft moeten prijsgeven. Dat hij als de verliezer naar deze aarde is geworpen. Maar zoals men wel gezegd heeft van de Tweede Wereldoorlog, dat toen de D-Day was aangebroken, de dag van de beslissing, toen de geallieerden Europa binnentrokken en daar een bruggenhoofd hadden gevormd, dat in dat laatste jaar Hitler en zijn benden meer kwaad hebben gesticht dan in de jaren daarvoor. Zo zullen wij ons moeten realiseren. De D-Day, de dag van de beslissing, is geweest. Goede Vrijdag, Paas. Maar nu, Christus is opgewekt en hij is de eersteling geworden, dergenen die ontslapen zijn. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar de Fidei, de dag van de victorie, is er nog niet. En in die tussentijd klinkt het wee, omdat de hemel wil dat Gods kerk op aarde op zijn hoede zal zijn en zich zal realiseren. Waar moeten we rekening mee houden? Nu, dat is het uiteindelijk waar het vanavond over gaat. Althans, en dat herhaal ik nog maar een keer, niet over dat geheel, maar een stukje van dat wee. Namelijk, heel speciaal, de praktijk van de machten, de boze geesten die in dienst staan van de vorst der duisternis. Actueel onderwerp. Dat merken we als we de krant opslaan. Het is nog niet lang geleden dat de Derde ons berichtte over een enquête die door een paar leerkrachten was gehouden onder een aantal jongeren van de laatste klas van de basisschool en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. En het was eigenlijk verbijsterend om te ontdekken hoe al die jongeren die voor een deel naar het reformatorisch onderwijs gingen, in meerderheid op de hoogte waren van een aantal praktijken waar de vorst der duisternis mee bezig is om zijn greep op de jeugd te krijgen en die greep op de jeugd te versterken. Als er onder ons zijn die het blad Koers lezen, ik lees dat op het ogenblik zo een paar keer, daar heb je soms met zo'n aanbieding en dat kwam nou wel heel goed uit, dan hebt u misschien wel gezien dat het laatste nummer van Koers dat in maart verschenen is, dat is helemaal gewijd aan het bevrijdingspastoraat. Daar zal ik straks ook nog wat over moeten zeggen, proberen te zeggen. Maar dat gaat over dat pastoraat dat zich speciaal richt op mensen die gebonden zijn door machten, krachten van de duisternis. En en passant komt dan natuurlijk van alles aan de orde wat er aan machten en krachten in deze wereld werkzaam is, in het leven van jongeren en van ouderen, in het leven van kerkmensen en van mensen van de wereld. Er zijn heel wat boeken over geschreven in de laatste tijd, niet alleen een hele stapel boeken die bijna maandelijks groter wordt over dat bevrijdingspastoraat waar ik het zojuist over had, en je ontdekt wanneer je daar wat naar kijkt dat je dat met onderscheiding moet lezen, maar Ik denk aan de romans die geschreven zijn en die op een geromantiseerde manier proberen duidelijk te maken wat de invloed is van de geestelijke machten in deze samenleving. Een bekende naam die inmiddels weer wat minder gelezen wordt in onze tijd is die van Frank Peretti, die op een Amerikaanse manier, op een hele indringende manier, op een niet altijd bijbelse manier, maar toch soms heel scherp ontmaskerend heeft laten zien hoe daar een strijd is van de geesten in deze samenleving. En die strijd die speelt zich op allerlei niveaus van de samenleving af. De ouderling die straks opende, die noemde al de boeken van Harry Potter, die als zoete broodjes over de toonbank gaan. Misschien heeft iemand van u wel eens een keer gekeken naar het tijdschrift Witch. Dat handelt over tovenarij. En er zijn nogal wat jongeren, ik heb de indruk, vooral meisjes, die daarna grijpen en die daar vervolgens in de greep van dreigen te komen. Je kunt eraan denken dat op de televisie, en iedereen kan dat zomaar aanzetten, de programma's zijn waarin een mevrouw, want dat zijn dan bijna altijd vrouwen, die zich een medium noemen. Dat wil zeggen, die beweren dat ze een rol kunnen spelen tussen de wereld van de geesten. Soms zijn dat de wereld van de gestorvenen, soms is dat de wereld van andere geesten. En degene die in moeite is en vragen stelt. He, je kan je vraag zo stellen via de telefoon en via de televisie krijg je daar een antwoord op. En er zijn nogal wat mensen die op die manier zoeken naar rust, te midden van de onrust die er in hun leven is. Daar moet het vanavond dus over gaan. En als u zegt, wat bedoel je dan concreet, dan wil ik drie voorbeelden noemen uit mijn eigen ambtelijke praktijk in de loop van een heel aantal jaren. Drie voorbeelden die er misschien wat uitspringen, die je ook niet elke dag tegenkomt, maar toch, in de christelijke gemeente kom je dat tegen. Ik denk allereerst aan een jonge vrouw, ze was maatschappelijk werkster. Misschien lid van de gemeente waar ik toen stond, maar ze was werkzaam in dezelfde gemeenschap. En op een gegeven ogenblik was ze een hele tijd uit de samenleving verdwenen. En ik hoorde iets van overspannenheid, of het woord burn-out was in die tijd nog niet zo heel erg bekend, maar anders was dat misschien ook wel gezegd. En na een hele tijd kwam ze weer terug en er kwam een moment dat ze ook bij mij op de studeerkamer kwam om te praten over een van mijn gemeenteleden. En toen vroeg ik, mag ik ook weten, wat was dat nou eigenlijk met je? En toen kwam er een heel verhaal. Ze was zelf vrijgemaakt, maar dat doet er ook verder niet toe. Maar ik noem het maar even om aan te geven dat ook in een kerkverband waarin mensen dan vaak de naam hebben heel nuchter, heel verstandelijk, beredenerend over de dingen van het geloofsleven te denken, deze dingen ook voorkomen. En ze was in verband met een cliënt van haar in aanraking gekomen met een paragnost die cliënt ook behandelde. En terwijl ze daar kwam voor haar cliënt, kwam ze zelf in de greep van die paragnost. Een paragnost is een helderziende. Hè? En die helderziende, die kreeg op zo'n manier haar in zijn macht, dat ze niet meer kon bidden, dat ze er niet meer toe kon komen om naar de kerk te gaan, dat ze niet meer in de Bijbel las. Ze kwam helemaal in het donker terecht. En ze snapte niet hoe dat kon. Ze was altijd een heel meelevende jonge vrouw geweest, heel actief in de gemeente. En toen kwam ze met iemand in aanraking aan wie ze haar probleem vertelde, haar nood klaagde. En die vroeg haar, ben jij soms in aanraking gekomen met occulte dingen? En toen kwam het verhaal over de paragnost. En op die manier, via die vrouw die haar vroeg wat er aan de hand was, kwam ze toen in een tehuis terecht, waar men in praktijk bracht wat de Bijbel zegt, ik noem dat straks ook nog wel even. Dit geslacht vaart alleen maar uit door bidden en vasten. En ze vertelde dat ze een geweldige strijd had moeten voeren. En dat het een geweldige worsteling was geweest. Maar dat de Heere haar inderdaad bevrijd had van die binding aan die boze, demonische machten. Nou woonde die paragnost vlakbij ons. Vanaf het moment dat ik dat verhaal had gehoord, want ik had het nog niet eens zo heel erg door wat er precies aan de hand was, heb ik altijd gezegd, gelukkig stond de kerk er precies tussenin. Wij woonden aan de ene kant en hij woonde aan de andere kant. Maar die maatschappelijk werkster, die zei tegen me, ik moet nog niet door de straat rijden waar die man woont. Want ook al zit ik in mijn auto, maar als ik daar langskom, dan is het alsof ik de tentakels van de boze weer naar me uitgestrekt voel. En dan moet ik vluchten om eraan te ontkomen. En voor geen goud zou ik ooit weer bij die man naar binnen gaan. Dat is één voorbeeld. In een andere gemeente was er een meisje, toen nog een jong meisje, misschien 16, 17 jaar. Een problematische gezinssituatie. En dat meisje dat was op zoek gegaan naar antwoord op vragen die ze bij haar vader en bij haar moeder niet kon vinden. En haar vader en moeder wisten ook niet de weg naar de Heere te wijzen. Integendeel, die stonden haar eerder in de weg wat dat betreft. Dat meisje kwam terecht in de wereld van de geesten. En het gebeurde op een gegeven ogenblik dat haar moeder haar vond, en toen had ze van haar bed op haar kamer een doodsbed gemaakt. En op een of andere manier had ze ook een doodshemd bemachtigd. En ze lag alsof ze een lijk was, op dat bed uitgestrekt, met aan weerszijden van dat bed een paar kaarsen die brandden. Helemaal in het wit, alsof ze een gestorvene was. Nou, toen schrok haar moeder natuurlijk vreselijk en de dokter kwam eraan te pas. Afijn, toen kwam ze in een psychiatrisch ziekenhuis en daar bezocht ik haar geregeld. Maar als ik haar bezocht, dan was ze altijd in gesprek. De eerste keer dat ik bij haar kwam, toen keek ze mij aan. Toen zei ze, u hebt een goede aura, ik vertrouw u. Ik weet niet wat het betekent hoor. Ja, dat is een of andere sfeer die er om je heen hangt en een of andere kleur die men dan ziet. Ik vertrouw u. Maar dan was het zo, dan was zo begin. Tip, 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 tip. Dan praten ze. Voor mijn besef in de lucht, maar zij praten met haar geest. En ik herinner me dat we een keer een eindje liepen te wandelen over het terrein van dat psychiatrische ziekenhuis, waar ook wat bos op dat terrein was. En op een bankje, daar zat een jong stel, dat waren ook patiënten. En ze keek naar ze. En ze zei, jullie moeten oppassen hoor. Want er zitten links en rechts op de bank zitten er kwade geest. Ze noemde zelfs een paar namen, die ben ik vergeten, want dat zegt mij allemaal niks natuurlijk. Ze zei, pas ervoor op hoor. Ik zal proberen dat ik ze voor je wegjaag. Nu, ik kwam vrij geregeld bij haar op bezoek. En het was altijd zo, in de loop van zo'n gesprek, dan was er een moment dat ze zei, dominee, zou u nou met me willen lezen en bidden? En dat deed ik dan. En dan ging ik op een gegeven ogenblik weg. Ik kreeg een telefoontje van haar behandelende psychiater. Die zei, dominee, het is ons opgevallen, elke keer als u bij haar bent geweest, dan is ze daarna een poosje rustig. En wij zijn eigenlijk een beetje benieuwd, wat doet u nou eigenlijk met haar? Zou u daar eens over willen komen praten? Zeg, dat is goed, dus we maakten een afspraak dat ik bij het volgende bezoek ook bij die psychiater zou komen. En ik zei tegen die psychiater, het enige wat ik met haar doe, dat is met haar lezen en bidden. Maar ik ben er langzamerhand wel van overtuigd dat hier machten van de duisternis, boze geesten aan het werk zijn. Toen zei de psychiater, en zei, ach dominee, ik geloof ook wel dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat we kunnen zien. Maar wij hebben de handen al vol aan wat we zien en wat we tasten kunnen. Dus daar bemoei ik me maar niet mee. Snapt u? Die psychiater die zocht het alleen maar in psychische afwijkingen. En verder voor de rest. Er was op een gegeven ogenblik was er een of andere beurs over dit soort dingen in Maastricht. En ze had gevraagd, mag ik de catalogus van die beurs hebben? En dat vonden ze daar in dat ziekenhuis best. En ze had gevraagd, mag ik daar wel een keer naartoe? En dat vonden ze daar best. Ik heb gezegd, ik ben bang dat dat nog net op een verkeerde manier werkt. Het derde voorbeeld, en dat is vrij recent. In een van mijn gemeenten was er een jonge vrouw. Die toen ze nog maar een opgroeiend meisje was, een heel ernstig ongeluk had meegemaakt. Waarbij haar broer in datzelfde ongeluk doodbleef. Zij had tijden in coma gelegen. En toen ze toch op een gegeven ogenblik weer bijkwam en naar haar broer ging vragen, toen moest aan haar verteld worden dat hij niet meer leefde. En dat geloofde ze niet. Ze heeft jarenlang, als ze de kans kreeg, naar het kerkhof gelopen en dan probeerde ze in dat graf te graven. Te kijken, vind ik niet wat. Het is nog niet zo lang geleden dat haar vader overleed. En haar vader zou in datzelfde graf waar die broer lag ook begraven worden. Toen kwam ze naar me toe. Het is geen lid van mijn huidige gemeente, van een van mijn vorige gemeente, maar we hebben nog wel eens wat contact. En ze zegt, weet je wat ik heb afgesproken? Ik heb aan mijn broer een brief geschreven. Want dat heb ik u nog nooit verteld, hè. Maar het gebeurt zo vaak 's avonds laat dat hij aan mijn bed staat. Echt? Ze zegt, dat is geen verhaaltje, maar ik zie hem. Ik herken hem. En hij spreekt met me. En ik geef hem antwoord. Maar ik word er zo onrustig van. Ze zegt, en nou heb ik een brief aan hem geschreven. En ik heb hem gezegd, nou moet je na zoveel jaren mij maar eens met rust laten. En ik heb met de dokter afgesproken. Op de morgen dat mijn vader begraven wordt en dat dat graf geopend is. Dan gaan we samen vroeg in de morgen naar het kerkhof. En ik ga dat graf in. En ik leg die brief daar neer voor mijn broer. Met het verzoek of hij me eindelijk met rust wil laten. Ja, u kunt het geloven of niet, maar ze vertelt dat ze sinds die tijd rust heeft. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Nou, dan zegt een psychiater, nou ja, er is wel wat meer tussen hemel en aarde, maar daar kan ik me niet druk over maken. En in de kerken wordt daar ook heel verschillend over gedacht. Wat zegt Gods woord ervan? Want daar moeten we natuurlijk vanavond naartoe. Maar dan begrijpt u wel over welke concrete dingen het gaat. En het zou mij niet verwonderen als er vanavond hier in ons midden zitten, die ook van dergelijke verhalen weten te vertellen. Wat zegt Gods woord? We gaan het vanavond uiteraard niet hebben over de hele demonologie, want dan moet ik beginnen in het paradijs bij de zondeval en dan moet ik in feite nog verder terug naar wat de schrift ons zegt over de val van Satan, die oorspronkelijk een engel is geweest en ik ben ervan overtuigd dat dat inderdaad de Bijbelse lijn is. Hij is het hoofd van die demonische machten. En dat betekent, als je het daarover hebt, dan zou je dus bij hem moeten beginnen. Maar dat doe ik vanavond dus eens een keer niet. Ik wil me vanavond met u richten op wat de Bijbel zegt over die trawanten van de vorst der duisternis. Er zijn er heel wat. Dat is het eerste wat ik ervan wil zeggen. Hij beschikt over een geweldig groot leger. En daar zijn we het in feite allemaal over eens, want dat zegt onze belijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis, spreekt in artikel 12 over de val van de engelen en zegt dan dat die Satan met zijn trawanten, dat ze loeren op de kerk en ieder lidmaat om alles te verderven. Ieder lidmaat. Als je dat alleen eens probeert voor te stellen, hè, de duivel is niet alomtegenwoordig. Er zijn wel eens mensen die dat denken, maar dan geef je de duivel veel te veel eer. De duivel is een schepsel, hij kan maar op ene plek tegelijk zijn. Hij kan zich veel vlugger verplaatsen dan wij mensen, omdat hij een geest is, zoals een engel dat ook kan. Maar hij kan maar op één plek tegelijk zijn. En de duivel is ook niet alwetend. En de duivel, die is ook niet almachtig. Want alomtegenwoordig en almachtig en alwetend, dat hoort bij de Heere. Alleen bij de Heere, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En bij geen van zijn schepselen. Dus ook niet bij die gevallen schepselen. Satan en zijn trawanten. Maar dat betekent dan wel, als je wereldwijd op alle lidmaten van de kerk van de Heere Jezus Christus loert om ze te verderven. Nou, dan moet hij nogal wat mannetjes tot zijn beschikking hebben. Ieder lidmaat. Zo beleiden wij dat. En dat woord dat komt bij de Bre vandaan. En de Bre, die was zo verschrikkelijk dankbaar, hè, dat niet alle engelen gevallen waren, omdat hij de macht van die gevallen engelen maar al te goed had leren kennen in die tijd van vervolging. Het zijn er heel wat. Hoeveel? Er wordt over gedacht dat in Openbaring 12, waar gesproken wordt over die slang, de draak, dat hij met zijn staart een derde deel van de sterren van de hemel meesleepte, dat zou duiden op het feit dat hij beschikt over een derde deel van de engelen zoals God die geschapen heeft. Nou, u weet, de goede engelen, dat zijn er 10.000 maal 10.000en, dus probeer dat maar eens te tellen. En als Satan dan een derde deel heeft, dat wil zeggen dat hij beschikt over een leger dat de helft is van die 10.000 maal 10.000, dan zijn dat er nog altijd heel erg veel, al zijn het er minder dan de goede engelen. Tegenover elke gevallen engel staan dan nog twee goede engelen. Wel, door de hele schrift heen lezen we van boze geesten, van waarzeggende geesten, van onreine geesten. In de wetgeving van Mozes wordt daarover gesproken. En dat wijst er heel nadrukkelijk op dat de heidense afgodendienst doortrokken is van allerlei duistere geestelijke machten. Dat was in die tijd zo. En bij de heidenen rondom Israël waren dat vooral machten die gericht waren op de seksualiteit. Als je de afbeeldingen ziet van de gewijde palen of de gewijde bossen, en dan heb u wel eens gemerkt dat uiteindelijk de afbeelding is van een mannelijk geslachtsdeel. En daar werd dan de Baal en de Astarte gediend. En zo zijn er veel meer van die voorbeelden die duidelijk maken dat die hele afgoderij in de wereld rondom Israël doortrokken was van perverse seksualiteit. Die Baals en hun priesters leerden bijvoorbeeld dat een meisje pas vruchtbaar kon zijn wanneer ze eerst een poosje als prostituee gediend had in de tempels van de Baals. En de priesters van de Baals maakten daar gretig misbruik van. U leest in Deuteronomium daarover, over waarzeggende geesten en geesten die piepen en mompelen, zoals Jesaja dat in zijn profetie zegt. U kent uit die geschiedenis van Saul, die boze geest die hem verschrikte de een en de andere keer en die hem dreef tot daden van agressie, waarbij hij David wilde doden en op een gegeven ogenblik ook zijn eigen geliefde zoon Jonathan. We kennen allemaal die geschiedenis wel van Saul, die in de laatste nacht van zijn leven naar Endor gaat, naar die vrouw die een waarzeggende geest had. Professor Wiese, wijlen professor Wiese, heeft daar ooit eens een keer een reden over gehouden onder de titel Een nacht in het logement van de duivel. Nou, daarbij die waarzegger rest daar in Endor, daarbij inderdaad in het logement van de duivel. En je moet maar rekenen dat die geest die daar zichtbaar wordt en die doet alsof hij Samuel is, dat uiteindelijk een demon is geweest, zo'n boze geest die op die manier Saul alleen maar verder in de wanhoop heeft gedreven. In de profetie van Micha ben Jimla, die profeteerde in de dagen van Agab en Jozefat, is er ook sprake van een leugengeest die de Heere geeft de opdracht dat hij in de profeten, de Baals profeten van Agab zal varen om hem de leugen te vertellen dat hij overwinnen zal, terwijl de werkelijkheid is dat hij in die slag zal sterven. We lezen in de psalmen bijvoorbeeld, maar ook in de profeten van Belials mannen. En wat het woord Belial dan ook precies betekent, het heeft in elk geval heel nadrukkelijk te maken met boosheid, met onreinheid, met agressie, met erop uit zijn om dingen kapot te maken. En als we iets naders willen weten van hoe dat nou precies in die geestelijke strijd is, dan vinden we vooral in het boek Daniël nogal het een en ander. En in het bijzonder bij Daniël 10. Daniël, u hebt dat hoofdstuk vast wel eens een keer gelezen, die gebeden heeft tot de Heere, of de Heere zijn belofte wil vervullen aan het volk, dat hij na 70 jaar het volk zal verlossen. En dan krijgt hij maar geen antwoord. En dan vast hij. En dan wacht hij. En hij wordt erg verzwakt. En dan na 3 weken, dan staat er ineens een engel bij hem. En die begint eigenlijk met zijn excuses aan te bieden. Hij zegt tegen Daniël, vanaf dat uw gebed bij de Heere is gekomen, is het gehoord. En ik ben gezonden. Dat is tussen twee haakjes ook een prachtige tekst als wij zitten met de vraag, zou de Heere ons gebed wel horen? De Heere heeft met één het antwoord naar de aarde gestuurd. Alleen, wat is er gebeurd, vertelt die engel die die boodschap moet brengen. Hij is tegengehouden. Tegengehouden door de vorst van Perzië. En er kan geen mens van vlees en bloed zijn geweest, want een mens van vlees en bloed houdt een engel niet tegen. Een engel is immers een geest, die stroomt er dwars doorheen. Die vorst van Perzië, dat moet de aanduiding zijn van een van die boze geesten, een van die gevallen engelen in dienst van de vorst der duisternis, door Satan gestationeerd aan het hof van Perzië, het hof van het wereldrijk in die dagen, om daar zoveel mogelijk invloed uit te oefenen ten kwade van het volk van Gods verbond en om als het mogelijk is dat plan van God te doorkruisen, dat er vanuit dat volk één geboren zal worden die zondaren zal verlossen van het verderf. Hij zegt, die boze geest die daar aan het hof van Perzië dienst doet, die heeft me 3 weken tegengehouden. Ik kom er niet doorheen. Zeg, en wat gebeurde er toen? Toen kwam vorst Michael mij te hulp. En u weet, Michael, dat is het hoofd van de hemelse strijdkrachten. Dat is de generaal van het hemelleger. Michael, de aartsengel wiens naam betekent wie is als God. En hij zegt, toen Michael erbij kwam, ja, toen moest die vorst van Perzië het verliezen. En toen heeft hij me uit zijn handen verlost. En toen ben ik spoorslags naar u toegekomen om het antwoord van God te geven. Strijd in de hemelse gewesten. In het Nieuwe Testament merken we dat er tijdens de rondwandeling van de Heer Jezus, en de evangeliën berichten ons daarover, een geweldige activiteit is geweest van boze geesten. Wij lezen in de evangeliën heel vaak dat de Heer Jezus in aanraking kwam met bezetenen. En dat waren er van verschillende soort. Er waren mensen die één boze geest hadden. Denk maar aan die maanzieke knaap. die onderaan de berg van de verheerlijking door de Heere Jezus genezen werd. Er waren er ook die meer van die boze geesten in zich hadden huizen. Maria Magdalena, uit wie 7 duivelen waren uitgeworpen. Een volheid van geestelijke duisternis huisde in haar. En daar heeft ze zelf ruimte voor geboden, dat kan niet anders. Maar toen ze 1 keer in de greep ervan was, toen kon ze er zelf niet meer van loskomen. De Heere Jezus heeft haar bevrijd. En we lezen zelfs, dat hebben we vanavond aan het begin van deze avond ook gelezen, van die legio in het land der Gadarenen. In wie een legioen, een compleet leger van boze geesten huisde. En daar zie je precies wat de bedoeling van die boze geesten is. Mensen kapot maken. Mensen tot onmensen maken. Door die boze geesten die in hem woonden, kon hij geen kleren aan zijn lijf houden, want hij scheurde ze prompt kapot. Door die boze geesten kon hij niet in het land van de levenden wonen. Hij woonde op het kerkhof. En er durfde geen mens meer bij hem in de buurt te komen, want ze kregen een pak slaag van hem. En ze hadden wel geprobeerd om hem met ketenen te binden. Maar die boze geesten die gaven hem zo'n kracht dat die ketenen verbroken werden. En rust had hij niet. Hij zwierf dan maar tussen de graven door en dan zwierf hij weer zijn poosje in de woestijnen en hij schreeuwde. Toen kwam Jezus. En in die geschiedenis zie je een aantal dingen over die boze geesten die heel typerend zijn. Om te beginnen, ze weten precies wie de Heer Jezus is. Dat volk van Israël wist het niet. En voor een deel, toen ze het moesten geloven, toen wilden ze het niet geloven. Maar die boze geesten wisten het precies. Jezus, gij Zoon van God. Ze wisten ook waarvoor hij gekomen was, om de werken van de vorst der duisternis te verbreken. Ze wisten ook wat hun lot zou zijn. Dat lees je in Lucas niet op die manier zo, maar bij Matthäus, die diezelfde geschiedenis vertelt, hoor je dat die boze geesten tegen de Heere Jezus zeggen, zijt ge gekomen om ons te pijnigen voor de tijd. Ze weten dat dat moment aanbreekt. Dat ze gepijnigd zullen tot in alle eeuwigheden. En omdat ze dat weten, en omdat ze geloven in God, dat hij waarachtig en betrouwbaar is en dat hij doet wat hij zegt. Daarom sidderen ze. Want die duivel en zijn trawanten, ze zijn zo gemeen als de zee diep is. Ze proberen een mens te doen geloven dat God niet bestaat en dat God toch niet doet wat hij zegt. Maar zelf weten ze het maar al te goed. Zijt ge gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? En dan is het duidelijk, de Heer Jezus gaat niet met zijn gesprek. Ik kom daar straks nog even op terug als het gaat over dat bevrijdingspastoraat. Hij gaat niet met ze in gesprek. Hij geeft ze wel bevelen. En daaruit blijkt duidelijk dat ook de boze geesten uiteindelijk hem moeten gehoorzamen. En dat ze uiteindelijk niks kunnen beginnen tegen zijn wil. Daarmee zeg ik niet dat het naar zijn wil is als ze zo handelen met de mensen. Ze krijgen ruimte. De ruimte waarin het heden der genade gebruikt wordt door de Heer om zondaren te brengen tot bekering. In die tijd, in die ruimte, mogen ze tot zekere hoogte hun gang gaan. Maar nooit verder dan dat de Heer het wil. Satan moet ook eerst aan God vragen of hij met Job zo mag handelen zoals hij toen gehandeld heeft. Nu, dat gebeurt hier ook. Alleen, ze zeggen, verwijs ons dan niet naar de afgrond. Maar mogen we in die varkens varen? En dan zegt de Heer Jezus, doe dan maar. Nou, u kent het slot van het verhaal. Al die 2000 varkens. En dan zeg je, dan zijn er nogal wat boze geesten geweest die er in die man hebben gehuisd. dat ze kans zien om zo'n kudde met 2000 van die varkens zich van de hellingen af te laten storten in de zee waarin ze verdrinken. Maar dat gebeurt dan ook. En het zou best eens kunnen zijn, al staat dat er niet precies bij, dat daar toch weer een list van de vorst der duisternis achter heeft gezeten. De mensen van Gadara die zeggen immers tegen Jezus, wilt u alstublieft weggaan. Want dit kost ons onze broodwinning. En dat moeten we niet. Wij zijn zuinig op ons dagelijkse werk. In die tijd die hen te wachten staat, vertelt de Heere Jezus in de gelijkenis van het onkruid, houden ze zich bezig met het zaaien van onkruid tussen de tarwe. Ze zijn er altijd weer op uit om het werk van de Heere te verstoren en als het kan te vernietigen. In de handelingen kom je die boze geesten ook tegen. Denk u maar aan handelingen 16. Dat dienstmeisje met die waarzeggende geest. Als u daar wel eens een preek over gehoord hebt, dan is u vast verteld dat er in het Grieks staat dat dat meisje een pythongeest heeft. En een python, dat is een van de meest gevaarlijke slangen. Het was het beeld van het orakel van Delphi in Griekenland. Een hele bekende naam had als het erom ging de toekomst te voorspellen. Nou, die geest die zit in dat meisje. En dan zie je dat die geest via dat meisje probeert de mensen wijs te maken. Ja, die mannen die verkondigen een evangelie, een blijde boodschap. Die verkondigen een weg der zaligheid. Een weg der zaligheid, zegt ze. En ze bedoelt daarmee te zeggen, die verkondig ik ook. Dus we zijn eigenlijk collega's, we zouden kunnen samenwerken. Maar ja, dat willen ze nou een keer niet. En vandaar dat Paulus ook boos wordt en dat Paulus haar het zwijgen oplegt. Maar daar zie je, zo'n geestelijke macht die erop uit is om te voorkomen dat het evangelie verder wordt gedragen in Europa. En zolang Paulus geen plek vindt om te preken en zolang er niemand luistert, houden ze zich koest. Maar wanneer gebeurt het? Als die eerste is toegebracht, die vrouw daar aan de oever weer hard geopend is, zodat ze acht nam op wat op Paulus gesproken werd. Toen dacht de duivel, nou moeten we zorgen dat het niet verder komt. En toen stuurde hij zo'n hele sterke, waarzeggende geest, om dat in de weg te staan. U kent ook wel de onthullende geschiedenis van de zonen van Skeva. Die zeven Joodse mannen die hun beroep hadden gemaakt van het bezweren van duivelen en die op een gegeven ogenblik ergens te hulp geroepen worden, omdat er iemand is die bezeten is door een onreine geest en die komen eraan stappen met al het gewicht dat deze mensen dan hebben en al de plechtstatigheid en de mooie formules. En dan zeggen ze daar, ik gebied u in naam van Jezus die Paulus predikt, ga uit. En wat zegt dan die boze geest? Die zegt, Jezus ken ik, van Paulus weet ik, maar wie zijn jullie? En dan vliegt die man die bezeten is door die boze geest die zeven kerels aan en hij slaat ze waar hij ze raken kan en hij rukt ze de tappers van het lijf en dan zie je die mannen daar de deur uithollen en de een met een bloedneus en de ander die loopt mank omdat hij een schop gekregen heeft en de kleren die zijn hun van het lijf gerukt, dus in hun naki vluchten ze de straat op. Nou, dat gebeurt nou als iemand denkt dat hij in eigen kracht over die boze geesten kan beschikken. Daarom moet je er ook mee oppassen om zomaar tegen die boze geesten te gaan spreken. En in Openbaring lees je er het nodige over. En als je dat nou allemaal op een rijtje zet, dan ontdek je dat er twee momenten in de kerkgeschiedenis zijn waarop de activiteit van die demonen, van die boze geesten, het sterkst is. Die activiteit die is er in de eerste plaats in tijden dat het koninkrijk der hemelen zich bijzonder manifesteert in deze wereld. Nou, wanneer is dat sterker geweest dan toen de Heer Jezus in de wereld kwam? En vervolgens toen de Heilige Geest begon te werken. Nou, daar zie je die activiteit van die boze geesten op zijn sterkst. Ik denk dat dat ook een verklaring is voor het feit dat juist in de tijd van Jezus' rondwandeling op aarde er zoveel bezetenen waren. Mensen die als instrument van de vorst der duisternis gebruikt werden door zo'n boze geest om Jezus te voet dwars te zetten. Je ziet dat ook in de kerkgeschiedenis later. Als ik een naam mag noemen uit de tijd van de reformatie, Maarten Luther. We kennen allemaal die verhalen van Luther die lijfelijk met de duivel te strijden had. Eén keer gooide hij een inktpot naar zijn hoofd. En de andere keer schreef hij over het bloed van Jezus Christus als het enige wapen tegen de aanklachten van de vorst der duisternis. En dan weer stuurde hij hem van de deur af. Door te zeggen, hier woont Maarten Luther niet, hier woont Jezus. Die duivel die probeerde het. En die had best in de gaten dat hij in Luther met zijn emotionele karakter mogelijk een invalspoort kon krijgen. De Heere heeft dat tegengehouden. Maar het is er soms niet zo ver van af geweest. En dan zat Luther aan de keukentafel in een grote moedeloosheid. Omdat hij zei, de zaak van de reformatie is verloren. Je ziet het ook in de opwekkingsgeschiedenissen. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen. Opwekkingsgeschiedenis zoals bijvoorbeeld de Great Awakening, de grote opwekking in de dagen van Jonathan Edwards in New England. Een geweldige uitbarsting, zou ik bijna zeggen, van krachten van het evangelie. De kroegen liepen leeg. Want de mensen die naar de kroeg gingen, die werden bekeerd en ze gingen naar de kerk. Spectaculair was het hoe de Heere daar werkte in de samenlevingen. Maar als je de geschiedenis verder volgt, dan ontdek je het heeft niet zo lang geduurd. En er kwam een ruzie in die gemeente. Een tweedracht. En er is zelfs een moment gekomen dat ze in die gemeente Jonathan Edwards, zijn radicaal als dominee, hebben ontnomen omdat ze zeiden van wij moeten u niet meer. En dat is niet zomaar een toevallig voorbeeld. In de kerkgeschiedenis zie je dat heel vaak. Als er een opbloeien is van het werk van de Heere, dan probeert de duivel wat hij kan om daar een vinger achter te krijgen. En daarom, juist in tijden van geestelijke bloei, is het zo belangrijk om de ogen daarvoor open te hebben. En je bewust te zijn, Satan ligt op de loer, want hij kan het niet hebben dat hij terrein verliest. Hij kan het niet hebben dat hij terrein moet prijsgeven aan zijn grote tegenstander, de Heer Jezus Christus. En de andere kant, Satan die heeft juist ook geweldige krachtsopenbaring in tijden dat er een geestelijk vacuüm ontstaat. Daar heeft de Heer Jezus voor willen waarschuwen, in die gelijkenis van die onreine geest die het huis, het hart van een mens verlaat, en dan wordt dat huis schoon gepoetst. Opgeknapt, maar blijft wel leeg staan. En dan komt die onreine geest, die komt op een gegeven ogenblik terug. En dan merkt hij dat dat huis leeg staat, keurig, schoongemaakt. En er woont niemand. De Heer Jezus zegt, dan komt hij terug met 7 onreine geesten. En dan heb je weer dat getal 7. Dat spreekt van de volheid, zoals bij Maria Magdalena. Een volheid van onreine geesten die zich meester van die mens. En de Heer Jezus zegt, het einde, dat is erger dan het begin. En is het dat niet, beste mensen, dat we juist in onze westerse samenleving al een hele tijd bezig zien te gebeuren. Dat er een ontwikkeling is van mensen die de kerk terug toekeren. die het geloof in de Heer Jezus Christus aan de kant schuiven. En dan zeg ik dat het geloof natuurlijk tussen aanhalingstekens. Die zeggen, wij doen er niks meer aan. Je ziet dat in onze Nederlandse samenleving op alle mogelijke manieren, is niet waar. En dan krijg je niet een leeg huis, keurig opgepoetst, met keurige mensen. Maar dan zie je, Satan probeert dat vacuüm op te vullen. Nou, en dat doet hij vandaag. Met al die verschijnselen, waar we er al een paar van genoemd hebben, met tovenarij, met magnetisme, met iriscopie, met, nou ja, wat moet ik allemaal noemen, met Wicca. Als je daar eens oog voor gaat krijgen, hoe dat onze samenleving doortrekt. Wat je in alle mogelijke supermarkten in de schappen kunt vinden. Wat je bijvoorbeeld rondom Halloween in alle mogelijke winkels kunt vinden aan materiaal om je te helpen Halloween te vieren. Als je merkt hoezeer de hekserij toeneemt. En dan moet u niet in Amsterdam zijn bij Jap Jum dat gesloten wordt. Maar die hekserij, een van de beruchtste plekken, bevindt zich midden op de Veluwe. Midden in de Bijbelbelt. En als ik nog wat dichter bij huis blijf, wat mezelf betreft tenminste. Ook op Urk gebeurt het. Dat er een plek is waar bij volle maan een aantal vrouwen bij elkaar komt. Om zo'n heksenkring te vormen. En dan zijn er mensen die zeggen, ach, dat is toch eigenlijk heel onschuldig. Ik weet van iemand die de kleine zusje dan maar eens meeneemt, want dat is wel leuk voor haar om dat ook een keer te zien. Dat vacuüm dat in onze samenleving is ontstaan, dat opgevuld wordt met alle mogelijke werken van de vorst der duisternis, die je aftrekken van de Here en van zijn dienst. Niet altijd zo lijnrecht er tegenin gaat meteen. Soms juist in een poging om een compromis te zoeken. Wel niet zo lang geleden dat een catechisant van mij, ik laat mijn catechisanten uit de Bijbel lezen als de Bijbelgedeelte aan de beurt is. En toen las hij en ik denk van, nou ja, dat zal dan wel de NBV zijn. Dat maak je dan wel eens een enkele keer mee. Op Urk weten de meesten niet wat het is, maar goed. Maar toen keek ik eens even en toen zag ik, die jongen had een heel zwart boekje. Ik zeg tegen hem, uit wat voor Bijbel lees jij nou eigenlijk? Hij zei, oh, dat mag u wel zien hoor. En wat bleek toen? Dat was het Nieuwe Testament. En inderdaad, met de vertaling van het NBV, maar daar gaat het mij nou niet om. Het had ook de Statenvertaling kunnen zijn. Had hij gewoon gekocht in een van de boekwinkels op Urk. En daar zat een hele verpakking omheen die uit de wereld kwam van de metal en van de gothic. Een bepaald soort muziek, een bepaalde levensstijl. Is dat nou zo verkeerd? Er stonden wat getuigenissen in van jongelui die zich met metalmuziek bezighielden, die daar ook een naam in hadden, namen die mij verder niet zoveel zeggen. Die tot Christus bekeerd waren en de getuigenissen, die waren nog niet eens zo heel erg gek. Maar op de kaft stond er een afbeelding van zo'n toren van een Engelse kasteelruïne. Als ik het zo zeg, dan ziet u het misschien het beste voor u. Met een beetje mistig eromheen, echt vanuit die wereld waarvan je zegt, daar kan je nou een spook tegenkomen. En daarbinnenin, daar stond ergens een kop van een man. En er stond wel een psalmregel achter, een psalmregel van een roepen uit de benauwdheid. Maar die kop, ik heb het aan mijn vrouw laten zien en mijn vrouw zei, dat is toch puur satanisch. Dan zie je, op die manier probeert de duivel als het ware via die trawanten van hem, via die bewegingen als metal en gothic, binnen te dringen met een schijn van christelijkheid, maar aan de andere kant die invloeden van die boze machten. Toen ik dat zag en toen ik het op me liet inwerken, toen moest ik denken weer aan dat meisje daar in Filippi. Dat meisje dat riep, deze mannen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die ons, ja, dan zegt onze vertaling heel keurig, de weg der zaligheid verkondigen, als dat maar had gestaan. Maar er staat, die ons een weg der zaligheid verkondigen. Met andere woorden, wat die mannen zeggen over Jezus, nou, dat kan best geloven hoor. Maar ik vertel het op een andere manier. En Jezus die leidt je de toekomst binnen, maar ik kan je dat ook wel op een andere manier vertellen. Dat zijn de activiteiten van die boze geesten die in onze tijd via allerlei kanalen erop uit zijn om het vacuüm op te vullen. En als we voor één ding vandaag gewaarschuwd worden in onze kring, lieve mensen, dan is het wel dit. Dat als bij ons godsdienst iets wordt van puur traditie en van puur vorm en meer niet, dan is dat een leegte zonder inhoud. Dan zijn wij bezig de ruimte te scheppen waarin deze geestelijke boosheden werken. De bestrijding, dat tenslotte nog. Ik heb op de samenvatting gezet, daar moet ik wat zeggen over het bevrijdingspastoraat. Misschien moet ik dat zeker hier in Middelharnis wel doen. En ik heb zo de indruk dat dokter Martjan Paul, die nu doseert in Ede en die heel lang in Dirksland gestaan heeft, ook in Dirksland daar al wel wat mee bezig is geweest. Zodat u daar hier, neem ik aan, en als het anders is, dan hoor ik dat nog wel van u, hier ook wel een rol speelt. Dat bevrijdingspastoraat, dat is een soort pastoraat waarbij men probeert het gebonden zijn van mensen te ontdekken, te ontmaskeren, te bestrijden, zodat mensen bevrijd worden. Ik zei straks, ouders en psychiaters, die halen daar de schouders over op. En die noemen dat allemaal onzin. Er zijn anderen die daar heel erg enthousiast over zijn. En in dat laatste nummer van CV Koers, dat in maart verschenen is, treft u ook van die enthousiaste verhalen aan, al zijn dat niet de enige verhalen die u daarin leest, want u leest ook van tegenstanders, u leest ook van mensen die daar wat gematigd in zijn, die een middenpositie innemen. Wat mijn gedachte is, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar voor mezelf niet helemaal uit. Ik vertelde u straks over dat meisje dat ik bezocht in het psychiatrisch ziekenhuis. Nou, toen had ik het hele woord bevrijdingspastoraat nog nooit gehoord, zo lang is het al geleden. Maar ik heb, als ik dat meisje bezocht en als ik ze zo bezig zag met die geest, en als ik merkte dat ze zo in de greep daarvan was, heb ik wel eens gedacht, moet ik hier niet zeggen, boze geest, ga uit van haar. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb die vrijmoedigheid nooit gehad. Ik heb er in die tijd wel veel mee geworsteld, ook de Heere om gevraagd. Heere, als dat een taak is die u aan mij geeft als dienaar van het evangelie, geef mij dan de vrijmoedigheid. Ik heb het nooit gedurfd. Ik heb wel elke keer met haar vurig gebeden of de Heere haar bevrijden. Dat is de aarzeling die ik heb. Tegelijkertijd denk ik dat er situaties zijn dat je moet zeggen, hier is sprake van een psychische ziekte. Van een psychische afwijking. waar iemand van genezen kan worden door de behandeling van een psychotherapeut of door bepaalde medicijnen te gebruiken. Maar er is meer. Er is meer. En ik zou niet graag willen zeggen dat er van die binding door boze geesten geen sprake is. Juist als je ziet dat de Bijbel ons zegt dat het geestelijke vacuüm wordt opgevuld door die duistere machten die gestuurd worden door de vorst der duisternis. En wat zegt de schrift er nou van? De schrift zegt om te beginnen, je moet voorzichtig wandelen. We moeten de geesten beproeven, want niet elke geest is uit God. Je moet niet te gauw zeggen, dat kan geen kwaad. Je mag er gerust bang voor zijn. Afwijzend tegenover staan. De schrift zegt, geef de duivel geen voet. Bied hem niet die ruimte. En daarom vind ik zo'n bijbeltje toch een gevaarlijk iets. Omdat het als het ware de indruk geeft, je kunt een compromis sluiten. Het ene met het andere. De Bijbel zegt vooral, je moet waken en bidden opdat je niet in verzoeking komt. Juist in onze wereld, lieve mensen, waarin zoveel van die dingen aan de orde zijn, en onze kinderen er soms ongemerkt mee in aanraking komen, is het zo nodig dat we onze ogen open hebben en dat we de Heere vragen, Heere, geef ons te onderscheiden tussen de geesten of ze uit u zijn of dat ze niet uit u zijn. Daarbij is het heel duidelijk dat de gelovigen worden geroepen om te strijden in de wapenrusting Gods. He, Paulus die zegt in Efeze 6, en dan heeft hij het juist over die geestelijke boosheden, over die macht der lucht en over de trawanten van de vorst der eeuw. Staat dan. En dan geeft hij die onderdelen van de geestelijke wapenrusting aan. De helm. Borstwapen, boog, het schild, schoenen, het zwaard. En als er één ding nodig is in onze tijd, dan is het wel dat wij leren om die geestelijke wapenrusting aan te doen. En met die geestelijke wapenrusting te strijden. En waar krijg je die? Want die kun je niet kopen. Die kun je krijgen in het arsenaal van de hemel. Daardoor kun je staande blijven. Maar je hebt het ook echt nodig. En Bunyan heeft het ons zo prachtig laten zien, hè, in de christenreizen. Dat je alleen maar er doorheen komt. Al die dingen waar je doorheen moet. Wanneer je die wapenrusting Gods draagt. Dan kun je de strijd aan. Ook al leid je dan nederlagen, ook al krijg je dan klappen, ook al word je gebutst en geknoeid soms. En toch, je kunt staande blijven in de wapenrusting Gods. En als boze en onreine geesten van iemand bezit hebben genomen. Ik denk dat de Bijbel ons niet leert dat we met allerlei kunst en vliegwerk aan moeten komen. En als ik soms zie wat mensen die zeggen dat ze een bediening in dat opzicht hebben gekregen, allemaal voor dingen erbij halen, dan zeg ik dat lees ik in de schrift niet zo. In de schrift lees ik eigenlijk alleen maar dit. En dan denk ik ook weer aan die maatschappelijk werkster die ik als eerste voorbeeld noemde straks. Dit geslacht vaart niet uit dan door vasten en bidden. Dat gebed zoals we daarmee begonnen zijn, zoals de Heere Jezus het ons leerde, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En daarbij, misschien moeten wij daar toch in onze kring eens wat meer over weer denken. Daarbij ook vasten. Ik zeg niet dat het altijd moet. Dat lees ik in de Bijbel ook niet. Ik zeg niet dat dat een wet is. want dat lees ik in de Bijbel niet. Maar ik lees wel dat de Heere Jezus dat zegt tegen zijn discipelen. En ik lees ook dat in de handelingen, juist op hele beslissende momenten, met het gebed het vasten gepaard gaat. En vasten, dat betekent niet altijd dat je eten en drinken laat staan. Het zou wel eens kunnen zijn dat je in deze tijd ook kunt gaan vasten. Door de moderne media eens even te laten voor wat ze zijn. En eens een avond niet naar je e-mail te kijken. En de stekker van de telefoon eruit te trekken. En als je televisie hebt, dat ding eens een keer echt dicht te laten. En dan niet op een avond dat je zegt, nou ja, er was toch niks voor waar ik naar wilde kijken. Nee, echt heel bewust. Dat je je afsluit van al die dingen om je heen. En dan vraagt Heere, zou u in de stilte die er dan komt, willen spreken tot mijn ziel? Ik denk dat dat het enige antwoord is. De Heere Jezus zei het, hè? Aan de voet van de berg der verheerlijking, toen zijn discipelen die maanzieke knaap niet hadden kunnen genezen, en op het woord van de Heere werd hij genezen, en ze zeiden, hoe kan dat nou dat wij het niet konden? Maar één middel. Vasten en bidden. In deze tijd. Maar dan in de wetenschap. Er is er één die overwonnen heeft. En Gods volk hoeft nooit te denken, die duivel zal het toch nog redden. Want hij heeft het verloren. Hij is verloren. En hij gaat verloren. Die boze geesten in legio, die waren zich heel goed bewust. Wij gaan naar de eeuwige pijn. Ze zeiden alleen, nog niet. Het is nog geen tijd. Maar ze gaan er naartoe. Het wordt tijd om even te pauzeren. Daarachter werd door deze en gene nog een vraag gesteld. En ik denk, ach, ze zeggen wel wanneer ik naar voren moet komen. Maar goed, ze hadden gedacht blijkbaar dat ik oud en wijs genoeg was om zelf te bepalen dat ik al moest. Maar hier ben ik dan weer. Hartelijk dank voor een heel stapeltje vragen. Ik doe het zomaar op het rijtje af zoals ik ze hier heb liggen. Kunnen we de toenemende aantal zelfmoordgevallen onder jongeren ook aan de duivel toeschrijven? Welke middelen gebruikt hij daarbij? Ik zou op die vraag niet zonder meer ja willen zeggen. Eigenlijk heeft dat te maken met datzelfde wat ik straks even heb geprobeerd te zeggen, dat je heel duidelijk onderscheid moet maken tussen psychische problemen, psychische ziekten en geestelijke moeite. Het is niet altijd gemakkelijk om dat te onderscheiden. Soms loopt het ook door elkaar. Soms heeft het ene gevolgen voor het andere. Maar iemand kan psychisch zo ziek zijn dat hij er zelfs toe komt om een einde aan zijn leven te maken. Er zijn mensen die zeggen, daar bewaart God zijn kinderen voor. Dus als je een kind van God bent, dan gebeurt dat niet. Ja, ik lees dat nergens in de Bijbel. En ik heb het zelf al vrij lang geleden van heel dichtbij meegemaakt. En ik herinner mij dat die dominee, en dat was een man die onder ons een goede naam heeft, die de begrafenis toen moest leiden, moest zeggen, deze man was zo ziek. Daarom, juist omdat er hier misschien ook wel zijn die van zelfmoord weten in de kring van de naaste familie, van vrienden, van soms van kinderen. Ik zou niet graag een eenduidig antwoord willen geven. Uiteraard kun je wel zeggen, het is een zonde tegen het zesde gebod. Wanneer je jezelf wat aandoet, doe jezelf geen kwaad. Dat is heel duidelijk. En toch, er zijn soms situaties dat iemand geestelijk zo ziek is. En dan moeten wij maar voorzichtig zijn met ons oordeel. Ik heb zelf ooit iemand begraven die een einde aan zijn leven had gemaakt. Een man die het maar niet kon verwerken dat zijn vrouw was overleden. Die zo eenzaam was. Toen hij zichzelf van het leven had beroofd, vonden zijn kinderen op zijn bed zijn psalmboek. En dat lag open bij psalm 31. Waar staat: van verdriet is doorknaagd mijn oog. Ik verga door mijn ongerechtigheid. Ik weet niet meer precies wat ik allemaal in de rouwdienst heb gezegd. Ik heb onder andere gezegd, had onze broeder maar verder gelezen. Dan had hij een antwoord gevonden. Maar verder mag ik het oordeel en moet ik het oordeel aan de Heere overlaten. Daarmee zeg ik dus niet dat het juist in deze tijd gebeurt dat juist jonge mensen suïcide plegen onder invloed van een boze geest soms. Jonge mensen die zich daaraan bloot hebben gesteld, die in die greep terecht zijn gekomen en die er niet meer van los kunnen komen. Ook daarvan zou ik voorbeelden kunnen geven. Maakt alleen maar des te duidelijker. Geef de duivel geen voet. Waak en bid dat je niet in verzoeking komt. Maar begeef je dan zelf ook niet in verzoeking. Misschien dat ik daarmee een beetje antwoord heb gegeven. Al heb ik bij dit soort vragen altijd het gevoel, je zou eigenlijk met iemand heel persoonlijk daarover moeten spreken en moeten horen vanuit welke achtergrond die vraag gesteld is. Als er iemand hier is die zegt, ja, ik worstel toch met iets. We hebben tegenwoordig in dat opzicht wel een mooi middel in de e-mail. En dat merk ik dan wel eens dat er daar nog wel eens een keer een reactie op komt, waar je dus ook weer op kunt reageren. En anders, dan is er ook nog altijd de mogelijkheid om elkaar een keer onder vier ogen te spreken. En daar sta ik graag voor open in dit soort situaties. Een volgende. Een kind van God zei eens, die arme duivel krijgt overal de schuld van. Hoe denkt u daarover? Ik denk dat dat kind van God gelijk heeft. En ik denk dat wij het ook wel eens een keer makkelijk vinden. Als de duivel de schuld heeft, nou ja, wat kan ik er dan aan doen? Goed, maar ik denk dat we allemaal wel begrijpen wat dat kind van God, want het is een uitdrukking van een kind van God, wat hij daarmee bedoelt. Hè? Bedoelt van, al heb je het gedaan, krijg je nog de schuld, zeiden wij vroeger wel eens een keer, maar ja, wij moeten ook niet te gauw zeggen, daar ligt het aan. Want dan preken we onszelf vrij, dan houden we onszelf op de achtergrond alsof wij slachtoffer zijn. Dus daar moeten we voor oppassen. Daar heb je ook weer datzelfde, hè, wat ik aan het eind van mijn verhaal toch wel wat heb geprobeerd duidelijk te maken. Er zit hier een aantal nuances die er ons voor moeten bewaren, ook kunnen bewaren, om al te zwart-wit daarover te spreken. Verschil tussen een psychische ziekte en een geestelijke gebondenheid. Verschil tussen eigen verantwoordelijkheid en de duivel die je doet. Wij lezen, ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is eigenlijk in feite in de Bijbel. Wij lezen van David met die volkstelling. Dat de Heere David aanzet. Omdat de Heere vertorend is op Israël. We lezen in de kronieken dat Satan dat doet. moet je het niet zo zien. Want er zijn altijd mensen die zeggen, kijk, de Bijbel die klopt niet. Maar dat de Heere Satan de ruimte geeft om David in die strik te laten vallen. He, zoals de Heere Satan de ruimte heeft gegeven om bij Job al die dingen te doen. He, en dan gebeurt er toch nog wat. He, dat de Heere Satan de ruimte geeft om te beschikken over het hemelvuur. Om te beschikken over de stormwind. He, dat Satan dan nog gebruik maakt van die vijanden. Maar dat Satan gebruik mag maken van die elementen in Gods schepping. De Heere geeft die ruimte. Maar wat Satan ten kwade bedoelt, bedoelt de Heere ten goede. Maar daar heb je ook zoiets, dat je kunt zeggen, de Heere, Satan, maar David die doet het. En David wordt er ook door de Heere voor gestraft. En David beleidt ook zijn zonde voor de Heere. En David brengt het offer voor de Heere. Op de dorsvloer van Arauna. Volgende vraag. Wat zou de reden kunnen zijn dat de Heere Jezus de demonen in de zwijnen laat varen? Ja, zij vragen dat. En de Heere zegt, doe dan maar. En dan kun je er natuurlijk aan denken. Hè, en dat is een gedachte die ook wel geopperd is. Dat het hier gaat om Joodse veehandelaren. Die immers niet over varkens mogen beschikken. Maar dat staat er allemaal niet bij. Dus het gebeurt, de Heere geeft ze toestemming om nog niet in de afgrond te varen, want het is inderdaad nog niet de tijd. Ik heb gezegd, als er één ding duidelijk is uit dat gebed van die boze geesten, dan is het wel dat ze beseffen wat hun toekomst is. Hun toekomst is de eeuwige pijniging. Maar nog niet mogen we in die zwijnen. Ik zeg, Heer, nou. Maar ik denk niet dat je er verder al te veel achter moet zoeken. Heeft alles wat om ons heen gebeurt te maken met het eind der tijden? Ik vraag dat omdat er delen in de wereld zijn waar het evangelie tot bloei komt. Ja, dat is ook één vraag, want ik heb ergens een vraag op een paar briefjes verdeeld. Inderdaad. Ik ben me bewust, en dat gebeurt wel eens een keer vaker, dat je geneigd bent om een beetje te spreken vanuit de situatie zoals wij die kennen in het westen van Europa, waarin Nederland in allerlei opzichten voorop loopt. Tegelijkertijd zijn er andere delen van de wereld waar het anders toe gaat. He, waar de kerk tot bloei komt, waar nog steeds mensen tot bekering komen, tot geloof, waar de kerken groeien, waar ze een plaats krijgen. Ik ben me bewust dat door de eeuwen heen altijd is gezegd, zou dit het einde van de tijden zijn, dat wat wij meemaken. Terwijl in Klein-Azië, in Noord-Afrika, er ook zo'n situatie is geweest. Dat daar de kerk die tot grote bloei was gekomen, hè, Noord-Afrika is een tijdje het centrum geweest van de westerse kerk. En niet alleen Augustinus, die hele bekende kerkvader, maar verschillende anderen. Daar zat, klopte eigenlijk het hart van de kerk van het Westen. Nou, wat is er van overgebleven? In landen als Libië, Tunesië, Algerije, Marokko. Bijna niks. Bijna niks. Je vindt nog wat ruïnes. Wat is er overgebleven van de christelijke kerk in Turkije? Wat ruïnes. Ruïnes die je doen beseffen welke plaats de kerk daar gehad heeft. Tegelijkertijd, wanneer wij zeggen, zo zou het toch ook kunnen zijn, dat we nu nog niet het einde van de tijden tegemoet gaan, dat dat nog een poosje duurt, maar dat je er dan wel bij zegt, is de Heere dan bezig om de kandelaar hier weg te nemen en die te verplaatsen naar Afrika, die te verplaatsen naar Korea. Al is het daar ook niet alles goud wat er blinkt. Zit op het ogenblik zit er een jongstel uit onze gemeente. Die hopen eigenlijk dat ze in Noord-Korea een plaats zullen kunnen krijgen. Maar die Die schrijven geregeld wat over het kerkelijke leven zoals zich dat afspeelt in Zuid-Korea. En dan haal je ook nog alles een keer je schouders op, want dat is wel heel erg een godsdienst van het succes en als een middel om gauw rijk te worden. En dan zeg je, ja, het is ook niet allemaal bijbels geloof en het is ook niet allemaal bijbelse getuigenissen die je daar tegenkomt. Maar ik weet het niet. Ik weet wel dat het op gaat schieten. En ik weet wel dat de dingen zoals je die in Nederland zich ziet ontwikkelen, dat die heel veel overeenkomst vertonen met wat de schriften ons zeggen over het einde van de tijden. Maar we zien ook dat als de Heer over het einde van de tijden spreekt, dat dat in de schriften ook iets is waarvan je zegt, in allerlei tijden kom je dingen tegen die er ons aan herinneren. Wij gaan naar het einde toe. In allerlei tijden zijn er dingen die er ons aan herinneren. Waak dan, want ge weet de dag nog de uren dat de Zoon des mensen komen zal. Wees ook gij bereid. Zo spreekt de Heer ook vandaag. En verder moeten wij ons, denk ik, niet te veel aan voorspellingen wagen. Want je merkt altijd weer dat die voorspellingen nogal eens niet uitkomen. En als ze dan niet uitkomen, dan geeft dat anderen reden om de schouders op te halen over de boodschap van de Bijbel. Ik herinner mij, dat is alweer een aantal jaren geleden, dat ik voor de EO Radio de Bijbelstudies mocht doen over het boek Daniël. En toen kreeg ik nogal wat reacties. En vooral toen het over dat tweede deel van Daniël ging. Ik kreeg bandjes toegestuurd, ik kreeg preken, ik kreeg brochures. Hè, om te laten zien dat ik het helemaal verkeerd zag, want daar kwam het dan wel zo'n beetje op neer. En dat hun voorgangers, die konden het precies uitrekenen. Ik herinner mij nog, ik kreeg een bandje van een voorganger, een paar bandjes van een voorganger uit Rotterdam-Zuid, van een of andere evangelische gemeente. En die voorganger die had ook gepreekt over die 7 weken waarover Daniël schrijft in hoofdstuk 9. Die voorganger die rekende precies uit. Hij zegt, ik kan daar een paar maanden naast zitten. Maar hij rekende precies uit dat in 1994 het duizendjarig rijk zou beginnen. Dat was dan zijn toekomstverwachting. Heel nadrukkelijk. Wat mij opviel, dat was aan het eind van de dienst werd er een extra collecte gehouden. Nou, het was nog maar een paar jaar voor 1994. Maar waar was die extra collecte voor? Hij zegt, we krijgen ruimtegebrek in de kerk en we moeten een nieuwe kerk bouwen. Toen dacht ik bij mezelf, als je dan van overtuiging bent dat binnenkort het einde daar is, dan hoeft dat ook niet meer te gebeuren. Dus toen dacht ik, meneer, gelooft u zelf al wat u zegt? En inmiddels zijn we alweer een heel eindje verder. Kun je vormen van overspanning of burn-out ook aan de duivel toeschrijven? Daardoor verliest men vaak het zicht op Christus. Ik zou daar heel voorzichtig mee zijn. Het gebeurt maar al te vaak dat mensen die overspannen raken, dat mensen die een burn-out krijgen, juist omdat ze in die situatie van depressiviteit, van moedeloosheid, van geen zicht meer hebben op de dingen, ook het zicht op Christus kwijtraken. Dat die mensen sterk het gevoel krijgen van dit is van Satan. Heeft de Heer me niet losgelaten? Word ik niet aan de duivel overgelaten? Als je tegen die mensen dan ook nog eens een keer gaat zeggen, dat wat jij hebt, dat is vast van de duivel. Nou, dan werk je ze zo ver de put in, dat het de vraag is of je niet de grootste ongelukken veroorzaakt. Iets anders is dat je met iemand er wel eens over kunt spreken van, zijn er ook bepaalde geestelijke oorzaken? Maar heel vaak kun je daar pas over spreken wanneer iemand alweer op de weg terug is. En verder denk ik dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Want een burn-out, overspannenheid, die kan ook met hele andere dingen te maken hebben. Maar de duivel, hij is zo gemeen als de zee diep is, maakt altijd gebruik van onze zwakke plekken en van onze zwakke momenten. Dus juist in zo'n situatie probeert hij ons nog verder onderuit te schoffelen dan dat we het onszelf al doen. Hoe staat u tegenover de Narnia-verhalen van Lewis? Die kunnen we toch niet op één hoop gooien met de Harry Potter-boeken? Nee, ik weet niet of iedereen hier weet waar het over gaat. Lewis is een Engelse schrijver geweest die heel veel geschreven heeft. En vooral ook in de sfeer van een soort science fiction. Het lijkt soms iets sprookjesachtig. Waarbij die dan tegelijkertijd probeert te laten zien wat er in een bepaalde tijd in deze wereld gebeurt. Hij heeft boeken geschreven, Ver van de Zwijgende Planeet en andere boeken die heel duidelijk een geestelijke strekking hebben. Ik heb nooit anders begrepen dan dat Lewis ook met die Narnia-verhalen datzelfde bedoelt. Dus dat er bij hem in elk geval niet achter zit, voor zover ik dat kan taxeren. He, maar dat zeg ik met enige voorzichtigheid, dat er bij hem niet achter zit de gedachte dat hij op die manier dingen van de vorst der duisternis propageert. Integendeel. Tegelijkertijd heb ik de indruk dat in sommige van die verhalen hij een klein beetje op de rand balanceert. En als u mij vraagt, waar zou u nou het meeste bezwaar tegen hebben in die Narnia-verhalen? Dan heb ik bezwaren tegen de manier waarop hij soms de Heere Jezus en zijn kruis daar tekent. Dat ik denk, kan dit nog wel? Mag dit nog wel? Of ga je zo over de schreef? Maar ik zou dus niet graag de Narnia-verhalen, zoals er door een enkeling gebeurt, op één lijn zetten met de boeken van Harry Potter. In wat voor licht ziet u de opmars van de evangelische beweging? Ja, dat is natuurlijk een hele mooie vraag. Dat is ook weer zo'n vraag waar je niet zo best met één woord antwoord op kunt geven. Ik vraag me ook af of je over de evangelische beweging kunt spreken. Omdat er in dat opzicht ook wel een stukje verscheidenheid is en een stuk verschil. Er zijn ontwikkelingen in die kring die mij met grote zorg vervullen. Het feit dat ook in onze gereformeerde gezinten nogal wat jongelui, en niet alleen jongelui, zich op een gegeven ogenblik laten overdopen, heeft te maken met die opmars. De manier waarop de EO daar ook mee bezig is, dat geeft mij toch wel steeds meer zorg. Een van de problemen van de evangelische beweging, en ik denk dat dat ook iets is wat je ook in de historie kunt aanwijzen, dat is wel dat men juist door het zich beroepen op het staan in de vrijheid van Christus, dat men minder zicht krijgt op de functie van de wet en op de noodzaak van het leven, ook in het stuk van de dankbaarheid naar die wet van de Heere, die zowel ook dan als kenbron van ellende functioneert, denk maar aan zondag 44, als regel der dankbaarheid. Als ik zie hoe mensen die in die kring zijn terechtgekomen, ik kan dat, momenteel kan ik dat eens een beetje nagaan. Ik ben 18 jaar van Urk weg geweest. In die tussentijd is dominee Egas daar gekomen, dus die zou over dat stukje ertussenin ook nog wel wat kunnen zeggen. Maar ik ben er 18 jaar weg geweest en ik kom terug. En als ik dan zie wat er geworden is van mensen, van gezinnen, die in die tijd dat ik er stond zich hebben laten overdopen, dan bevestigt mij dat in de overtuiging dat de Heer het niet ongestraft laat wanneer wij op die manier met zijn verbond omspringen. Ik zeg op de catechisatie wel eens een keer, het is net als met die slagzin van het een of andere ministerie. Je hebt mensen momenteel Met het grootste gemak gooien ze de doop in de afvalbak. En wat doe je dan in feite? Dan ruil je het teken en zegel van Gods machtige belofte in voor een teken van jouw eigen belofte. Nou, dat is toch dwaas. Dat is toch dwaas. En de gevolgen daarvan, die zie ik toch nog eens. En ik ben ook bang dat die ontwikkeling met zich meebrengt. Nog een keer, ik zeg dat niet van de hele beweging, zeg dat niet van iedereen, maar ik zie wel dat spoor. Ik ben bang dat dat met zich meebrengt, een stuk oppervlakkigheid. In hun eigen kring is er ook oog voor. Als je denkt aan wat Henk Bakker bijvoorbeeld schrijft, een van de mensen van de opleiding van de voorgangers in die kring, dat men het zicht op de heiligheid van God verloren heeft en daardoor het zicht ook op de zondigheid van de mens. Dan geeft mij dat een geweldige zorg. Als ik de ontwikkeling zie bij de EO, ten aanzien van een aantal zonden, als ik bijvoorbeeld ook de ontwikkeling zie bij de CU. Ik ben heel benieuwd wat eruit zal komen als het gaat over het punt van homofilie, homoseksualiteit. Maar wat ik hoor van vooraanstaande mensen in die kring, dan vervult mij dat best met een hele grote zorg. Tegelijkertijd zeg ik dan wel, ik ben bezig met een antwoord op, wat vind je van de evangelische beweging. Binnen die evangelische beweging kom ik gelukkig ook heel andere dingen tegen. Sinds ik weer op Urk ben, lees ik het blad De Oogst van Tot Heil des Volks. Een gemeentelid van mij werkt daar. En vanaf die tijd zorgt hij ervoor dat dat bij mij in de bus komt. In het laatste nummer van Tot Heil des Volks, van het blad De Oogst, het blad dat ik sinds die tijd heel vaak met veel vreugde, met veel instemming lees, las ik een artikel van Frinsel. Nou ja, dat is een man uit de evangelische beweging, dat moet ik eerlijk zeggen. En die heeft ook wel bepaalde gedachten die de mijne niet zijn. Maar als ik dan lees zijn reactie op wat mevrouw Huizinga heeft gezegd over die gedachte van de meerderheid binnen de CU wil ruimte bieden voor mensen die een homoseksuele praxis erop nahouden. En als ik dan lees dat Frinsel daar in een grote bewogenheid tegen inschrijft, ik wil graag bij de minderheid horen. En ik heb ook nog eens een keer de overtuiging, zegt Frinsel dan ergens in dat artikel, dat in de loop van de eeuwen van de kerkgeschiedenis Gods kerk altijd een minderheid is geweest. Dus dat is niet een eenduidig antwoord, ook nu weer. Alweer beproefde geesten of ze uit God zijn. Dan heb ik hier demonische machten. Zijn toch de geestelijke boosheden in de lucht. Denk aan het gedrag in het verkeer. Nou ben ik blij dat mijn vrouw er niet zit trouwens. En het gedrag tussen mensen onderling. Het beheerst ons en we worden erdoor beheerst. Het enige wapen is Gods woord en het gebed. Vergelijk even ze zes, de geestelijke wapenrusting. Laten we ons meeslepen of gaan we er tegenin? Niet in eigen kracht. Het is niet genoeg als we onszelf lasten opleggen. Van één avond geen tv kijken, maar we moeten er ons niet aan overgeven. Dat is uiteraard een reactie op wat ik gezegd heb over dat vasten. Ik heb natuurlijk niet bedoeld, ik denk het ook niet helemaal zo gezegd, dat als je dan maar één avondje dat niet doet, dan gaat het voor de rest wel goed. Het gaat ook niet over een avond niet doen, maar het gaat erover dat je zo'n avond, dat je die tijd ook gebruikt om te luisteren naar het woord van de Heer, om in gebed te zijn, om de dingen voor de Heer neer te leggen, te worstelen voor mensen in je eigen omgeving, misschien voor je eigen kinderen, voor de gemeente. Niet als een last die je jezelf oplegt. Want dan kom je in die Romeinse werkheiligheid terecht van vasten, dat doe je als een soort goed werk. Maar wel, zoals de Heere Jezus dat zegt, het je onthouden van bepaalde dingen. En dan is het nooit een kwestie van een goed werk doen. Want het Bijbelse vasten, dat heeft altijd ootmoed in zich. Verootmoediging voor de Heere. Dat gaat altijd samen met schuldbelijdenis, met de erkenning. Heere, ik heb niks verdiend. Als Paulus in de rechte straat in Damascus die 3 dagen niet eet en niet drinkt, dan is dat maar niet omdat hij geen hap door zijn keel kan krijgen. En dan is dat ook niet om daarmee wat te verdienen. Maar dan zit daar heel duidelijk achter het besef. Ik, de grootste der zondaren. Ik heb geen recht meer op een teug water. Ik heb geen recht meer op een stukje brood. Voelt u, dan ben je een hele andere sfeer bezig dan wanneer je jezelf een last oplegt om daarmee jezelf in de ogen van de Heere wel behagelijk te maken. Dat deed Luther voor zijn bekering. En zo doen we het niet. Maar wel dat bidden en daar echt ook de tijd voor nemen. En dat loslaten van een aantal andere dingen. En dan kan het nodig zijn. Zonder dat je er iets wettigs van maakt, zonder dat je er iets methodisch van maakt, dan kan het nodig zijn om je eens te onthouden van andere dingen. Ik zie dat het hoog tijd is, mannen en broeders van de leiding. Nou, trouwens, ik zie dat ik 1 vraag heb laten zitten. Zal ik dat nog maar eventjes proberen. Wilt u wat zeggen over Markus 16 vers 17? Mag je dat lezen als een opdracht? Dit in verband met ons, met uw vragen om vrijmoedigheid. Markus 16 vers 17. Ja, dat is die bekende tekst, hè? Ik zal hem even voorlezen. Degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen ze spreken. Als ik daar wat over zeg, dan zeg ik daar wat over op de manier van zoals ik dat vanavond vaker heb gedaan. U zult misschien als u naar huis bent gegaan wel tegen uzelf zeggen, die dominee, die zei nog alles een keer iets van een antwoord wat er wat tussenin bleef. Van het kan het ene, het kan het andere. U moet hier de dingen goed toetsen. Het is heel duidelijk wat hier staat, dat de Heere dat zegt ook van de apostelen die de wereld ingaan. En je ziet ook dat dat gebeurt. Je ziet ook dat dat gebeurt juist in een zendingssituatie. Je ziet ook dat het gebeurt juist in tijden van opwekking. Dat mensen bevrijd worden van de duivel. Dat mensen op een bijzondere manier bekrachtigd worden om de Heere te dienen. En dat ze ook op een bijzondere manier geholpen worden. Wij zijn niet zo enthousiast over mensen die dromen krijgen. We zeggen wel eens een keer dromen zijn bedrog. Nou ja, dat is ook weer niet helemaal zo. Maar ik herinner mij van de dominee bij wie ik destijds belijdenis deed. Dominee Bikker, dat was een van onze eerste zendelingen. Dat hij vertelde over een hoofdman van een dorp daar ergens in Sulawesi, destijds heette dat nog Celebes, die geen ruimte wilde bieden aan de zendelingen. En hij zei, en op een dag kwam er een boodschap van die hoofdman of ik bij hem wilde komen. En ik kwam bij hem, ik was benieuwd wat hij zou zeggen. En toen zei die hoofdman, Tuan Pandita, vannacht is er een engel bij mij geweest. En die heeft gezegd, je moet naar die dominee luisteren. En je moet zijn boodschap geloven. En je moet in je dorp ruimte geven voor de prediking. Hij zei, en ik durf daar niet tegen in te gaan. Dus wilt u komen in ons dorp en wilt u uw werk doen? En een van de eersten die tot bekering kwam en die gedoopt werd, dat was die hoofdman. En hij is jarenlang een ouderling geweest die met veel zegen werkte daar in die gemeente. Kijk, zo werkt de Heere in bijzondere situaties. Zo is het vandaag nog. Dat duivelen uitwerpen. Ik denk dat er een situatie zich kan voordoen. Ik heb u verteld van Ik durfde dat in een bepaalde concrete situatie niet. Omdat ik niet kon zeggen in de naam van de Heere. Ik kon niet zeggen dat de Heere mij die opdracht had gegeven. Maar ik denk dat het gebeurt. Alleen je moet er geen vaste regel van maken. Want dan ga je toch weer met een systeem werken. Waar komt het in alles op neer, lieve mensen? Dat wij waken en bidden, dat we dicht bij het woord leven. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Juist in onze tijd, juist met al deze verschijnselen, opdat ik mij niet van uw paan moog keren.
Dominee, hartelijk dank voor uw lezing, voor de heldere uitleg. Ik weet zeker dat u nog wel een uurtje had kunnen spreken, wat stof betreft. Maar misschien mogen we u nog eens een keer terugzien.
Bij gezondheid.
Weet. Ja, hartelijk dank. En ik heb nog een aardig voor u.
Kijk eens aan. Dank u wel. Dat is goed om u weer een keer te zeggen.
En willen wij nu nog een psalm zingen en dan zal dominee met ons eindigen. We zingen psalm 146, vers 7 en 8. Ik noem u psalm 146, vers 7 en 8.
Is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Zo hebt u het gegeven. En wat een wonder wanneer we dat zo ook leren zien. Wanneer we niet langer de duisternis liever hebben dan het licht. En vrezen voor die duisternis, dat ze ons niet overvalt en ons in beslag neemt. Maar als uw woord een lamp is voor onze voet, Heere, dan laat die lamp vaak maar net de volgende stap zetten die we moeten zetten. En meer is ook niet nodig. Maar het maakt ons wel erg afhankelijk van u. Opdat we stap voor stap in uw wegen mogen gaan. Stap voor stap het onderwijs ontvangen dat we nodig hebben. Heere, bewaar er ons daarom voor. Dat we zouden denken dat we het zonder uw woord af kunnen. Dat we het zelf wel weten. Dat we wel staande kunnen blijven. Te midden van al die verzoekingen en beproevingen die er in deze dagen op ons afkomen. Geef ons genade, Heere, om zo bij het licht van uw woord te wandelen. Uw woord zegt het, we zijn begonnen met Openbaring 12. Dat juist als die Satan zo loert op uw kerk, dat uw kerk dan de vleugels van het geloof en van het gebed moet hanteren, om te vluchten naar de woestijn, daar waar u voor haar zorgt. Doe ons zo kerk zijn, Heere, juist in deze tijd en juist in deze wereld. En geef dat onze kinderen en onze kleinkinderen, dat geheim vroeg mogen leren kennen. Zegen ons. Verlos ons uit des bozen macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. En als wij in eigen kracht niet één ogenblik kunnen staande blijven, dan smeken we u, zo wil ons toch staande houden, door de kracht van uw Heilige Geest, opdat we eindelijk de overhand mogen behalen door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Heb dank voor het goede dat u gaf. Vergeef het verkeerde. Wilt u zelf de uitlegger zijn, Heere, van wat nog onduidelijk is. Bewaar ons op onze wegen. En zegen ons met onze gemeente. En met de dienaren die daar het woord mogen verkondigen. Zegen het comité dat deze avonden belegt. Heb dank voor het goede dat erin ontvangen mag worden. Hoor ons uit genade in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen.